Onze hulp en onze enige verwachting is ook in dit middaguur in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen, geliefde gemeente, genade zij u en vrede. En van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laten wij samen gaan zingen uit Psalm 19 en daarvan het vierde vers des Heren. Wet nochtans, verspreid volmaakte glans, dewijl zij het hart bekeert. Het is Gods getuigenis dat eeuwig zeker is en slechten wijsheid leert. En wat er verder volgt, 19, het vierde vers. Gods woord in het Markus-evangelie en we lezen met elkaar hoofdstuk 8, de versen 27 tot en met 38. De schriftlezing Markus 8, vers 27 tot en met 38. In aansluiting erop zingen wij het derde vers van Psalm 49. Hij kan die prijs der zielen dat rantsoen aan God in tijd nog eeuwigheid voldoen. En daarna belijden we ons geloof met de woorden van de 12 artikelen.
En Jezus ging uit en zijn discipelen naar de vlekken van Caesarea Philippi. En op de weg vraagde hij zijn discipelen zeggende tot hen: wie zeggen de mensen dat ik ben? En zij antwoordden: Johannes de Doper en anderen Elia en anderen een van de profeten. En hij zeide tot hen: maar gijlieden, wie zegt gij dat ik ben? En Petrus antwoordde, zeide tot hem: gij zijt de Christus. En hij gebood hun scherpelijk dat zij het niemand zouden zeggen van hem. En hij begon hun te leren dat de Zoon des Mensen veel moest lijden en verworpen worden van de ouderlingen en overpriesters en schriftgeleerden en gedood worden en na 3 dagen weder opstaan. En dit woord sprak hij vrij uit en Petrus hem tot zich genomen hebbende begon hem te bestraffen. Maar hij zich omkerende en zijn discipelen aanziende bestrafte Petrus, zeggende: ga heen achter mij, Satanas, want gij verzint niet de dingen die Gods zijn, maar die de mensen zijn. En tot zich geroepen hebbende de scharen met zijn discipelen, zeide hij tot hen: zo wie achter mij wil komen, die verloochene zichzelf en nemen zijn kruis op en volgen mij. Want zo wie zijn leven zal willen behouden, die zal het zelf verliezen. Maar zo wie zijn leven zal verliezen om mijnentwil en om des evangelies wil, die zal het zelf behouden. Want wat zou het een mens baten, zo hij de gehele wereld won en zijn zielen schade leed? Of wat zal een mens geven tot lossing van zijn ziel? Want zo wie zich mijns en mijner woorden zal geschaamd hebben in dit overspelig en zondig geslacht, diens zal zich de Zoon des mensen ook schamen, wanneer hij zal komen in de heerlijkheid zijns vaders met de heilige engelen. Tot zover. En een ieder spreken in zijn hart of haar hart aldus: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Het woord van God wat deze middag tot ons komt in een uur van nabetrachting op het heilig avondmaal kunt u vinden in Marcus 8 en daarvan het 37ste vers, de tekst voor de prediking, Marcus 8 vers 37, waar wij de Heer Jezus aan het woord horen en daar vraagt de Heer Jezus of wat zal een mens geven tot lossing van zijn ziel. En met deze woorden willen we ook verbanden leggen met zondag 5 van de Heidelberger Catechismus. Zondag 5. De eerste vraag die de onderwijzer stelt, aangezien wij dan naar het rechtvaardig oordeel Gods tijdelijke en eeuwige straffen verdiend hebben, is er enig middel waardoor wij deze straf zouden kunnen ontgaan en wederom tot genade komen? De leerling antwoordt, God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschiede. Daarom moeten wij aan haar, of door onszelf, of door een ander, volkomelijk betalen. Maar kunnen wij door onszelf betalen? In geenerlei wijze, maar wij maken ook de schuld nog dagelijks meerder. Kan ook ergens een bloot schepsel gevonden worden en dat voor ons betalen? Nee. Want ten eerste wil God aan geen ander schepsel de schuld straffen die de mens gemaakt heeft. Ten andere, zo kan ook geen bloot schepsel de last van de eeuwige toren Gods tegen de zonde dragen en andere schepselen daarvan verlossen. Wat moeten wij dan voor een middelaar en verlosser zoeken? Zulk een, die een waarachtig en rechtvaardig mens is en nochtans ook sterker dan alle schepselen, dat is, die ook tegelijk waarachtig God is. Tot zover vragen wij de zegen van de Heer over de bediening van zijn woord. Heer, u vergunt het ons nog een keer op deze uw dag samen te mogen komen, onder de prediking van uw woord, in het bijzonder een woord van u, Heere Jezus. U zoekt ons vanmiddag op en met een onderzoekende vraag. En als u een vraag stelt, o grote profeet en leraar, dan moet er een antwoord op komen. Dan mogen wij niet zwijgen en stil zijn alsof die vraag door u zelf niet na aan ons hart is gelegd. En laten wij zo naar deze vraag deze middag mogen luisteren. In het licht ook van het heilig avondmaal dat deze morgen was aangericht. En heren, wanneer wij door genade iets hebben leren verstaan van onze zonden en ellenden. En we hebben er iets leren verstaan dat wij Christus nodig hebben tot zaligheid. Ja, dan zal er in beginsel een antwoord geboren zijn in onze harten. Als het gaat om die vraag, wat zult gij geven tot lossing van uw ziel? En u kent degene in onze midden die door genade daar een antwoord op geven mochten. En laat dat in een uur van nabetrachting tot verwondering mogen leiden. En dat u dat antwoord wat u zelf in de ziel gewerkt hebt, dat u dat met de tekenen van gebroken brood en vergoten wijn hebt willen verzegelen, de tekenen van dat kostbare genadeverbond, en dat u sloot, o Heere, met Abraham, maar ook met Abrahams geestelijk zaad, dat u het was die kwam over die bloedweg die Christus heeft gelegd tot een zondaar. En waar we daar meer en meer in onderwezen worden, zal het antwoord op die vraag, wat zult gij geven tot lossing van uw ziel, steeds duidelijker worden. Maar Heer, nu zijn er wellicht ook in ons midden die durven er geen antwoord op te geven. Het ligt alles zo in de neven gehuld, het wordt zo aangevochten, ze staan zo van verre. En dan weet u welk onderwijs nodig is, Heere, om op goede grond een antwoord op deze vraag van u te mogen geven. En zoudt u dat willen werken, Heere? Want het blijft waar, wat uw hand begon, dat zult u voleindigen. Ja, de Heer is zo getrouw als sterk. Hij zal zijn werk voor mij voleinden. Verlaat niet wat uw hand begon. O levensbron wil bijstand zenden. Heer, er zijn er ook die kunnen geen antwoord geven op deze vraag. En mag die vraag dan eens in het hart gebracht worden deze middag. Want er moet wel een antwoord komen, wil het wel zijn op reis naar de eeuwigheid. O, zoudt u vanmiddag onbekeerden, mensen zonder geestelijk leven die niet wedergeboren zijn willen opzoeken. En mag het zaad van uw woord een zaad der wedergeboorte zijn. En dat deze vraag eens na aan het hart, ja door uzelf in het hart gelegd wordt. Het kan toch geen uitstel lijden, er moet lossing komen van onze ziel, Heere. O, bind die nood dan eens op het hart, lieve Heere. Voor het eerst en bij vernieuwing. Totdat het een antwoord mag vinden bij u vandaan. En zo zijn wij samengekomen en bidden u om de leiding van de Heilige Geest in het spreken en in het luisteren. En laat ook deze middag de warmte niet een hindernis hoeven te zijn in het spreken en in het luisteren. Of andere dingen die ons afhouden van uw woord, ook als we last hebben van aanvechtingen van de duivel. En wilt u het alles wegnemen, Heere. En dat we in de stilte van uw huis, of als we thuis mee mogen luisteren, onderwijs van u mogen ontvangen. En dat te midden van het woord wat we deze middag willen overdenken, die gekruisigde Christus ook hoog opgeheven mag worden in de prediking. Als de enige weg, het enige antwoord op die vraag, wat zal een mens geven tot lossing van zijn ziel. Heere, zegen het uit genade. Heere, wilt u uw koninkrijk uitbreiden in ons midden, in ons land, in deze wereld. En dat doet u, Heere. Het woord zal niet ledig tot u wederkeren. Gedenk deze wereld er zoveel zonden bedreven worden, waar de goddeloosheid zo groot is, maar waar ook de gevolgen van de zonde zo verstrekkend zijn. O, wat hebben we ook in deze warme dagen gezien, dat de ganse schepping zucht, zijn in barensnood. En dat alles verandert in deze wereld. Het lijkt wel, Heer, alsof de aarde uitgeput raakt. En straks zullen de elementen brandende vergaan. Maar dat is niet het laatste. Er komt een heerlijke nieuwe aarde, waarop alleen gerechtigheid zal wonen. Daar zal de zon niet meer steken, nog de maan des nachts. Daar bent u het licht. Daar bent u de lamp, die dag en nacht verlicht. Daar bent u die fontein van het water des levens. Wat zal dat een zaligheid zijn, om op die nieuwe aarde te mogen zijn, waar u, o drie enige God, alles zal zijn en in allen. En alle verdrukking, moeite, zonde en ellende voor eeuwig weg is. En dat vanwege dat krachtige vaste verbond, dat van eeuwigheid tot eeuwigheid gesloten is. O, dat niemand van ons zal achterblijven, maar dat we daar allemaal door genade zouden mogen komen. Gedenk allen die regeren, die in hoogheid zijn gezeten. Opnieuw bidden wij voor ons vorstenhuis, onze koning, onze koningin. Heere, geef ze toch een hart dat u mag vrezen. Zoudt u zo onze gebeden willen horen en verhoren? Niet om iets in ons, want dan kan het nooit. Maar doe het vanwege Christus, die bloedbruidegom, die het bloed des verbonds heeft gestort. Hoor ons dan uit genade, om zijnentwil. Amen. Opnieuw vindt de dienst der offeranden plaats, en ter voorbereiding op de prediking zingen wij uit Psalm 119... de versen 68 en 73. 119, 68 en 73. Geliefde gemeente, in de tijd van de profeet Elisa was er een hele arme weduwe. En die kwam met een noodvraag bij de profeet. Ze was getrouwd geweest met een van de profetenzonen, maar haar man was gestorven en ze bleef achter met haar twee jongens. Die twee jongens waren nog niet zo oud dat ze konden werken voor hun moeder. En daarom kwam dit gezinnetje in hele grote armoede terecht. Zelfs de huur van het huisje waarin ze woonden konden ze niet meer betalen. En zo vermeerderde ze dag in dag uit haar schuld. Alles wat ze had, had ze verkocht. Het enige wat ze nog had, dat was haar huisje en haar twee jongens. En een heel klein kruikje met een beetje olie. Hoe moest dat nou ooit goed komen met die vrouw? Probeert u dat nou eens in te leven? Deze vrouw had onderwijs nodig hoe ze hieruit moest komen. En dat onderwijs kreeg ze. Dat kreeg ze van de Heere door middel van de profeet Elisa. En in dat onderwijs kreeg ze een opdracht. Ze moest heel haar huisje volzetten met lege potten en pannen en schalen. En dat heeft ze gedaan. Totdat ze nergens meer een lege pot of kan kon bemachtigen. En wat had Elisa toen gezegd? Dan moet je in al die schalen en potten olie gaan gieten. Je ziet dat in gedachten voor je. Dat vrouwtje in dat huis met die twee jongens en overal potten en pannen en schalen. En feitelijk stond ze daar voor God. Met lege handen in zichzelf. Eigenlijk stond ze daar, om de woorden van vorige week te gebruiken, voor de onbewegelijke troon van God. Met die brandende vraag, hoe kom ik nu van mijn schuld af? Met welk betaalmiddel zal mijn schuld nu betaald worden? Nu deze vraag, die horen wij vanmiddag ook uit de mond van de Heer Jezus. Dus lieve gemeente, ik ga die vraag aan u en jou niet stellen, maar Christus. Dus hij, u krijgt bezoek vanmiddag, hier in de kerk en ook als je thuis mee mag luisteren. En dan gaat de Heer Jezus je een vraag stellen. Of, wat zal een mens, nou ja, dat zijn wij. Dus het is geadresseerd. Wat zal een mens geven tot lossing van zijn ziel? Ik heb er even over na moeten denken, maar het leek mij echt een gepast woord voor een uur van nabetrachting. Een vraag die een mens die nog onbekeerd is helemaal niet beantwoorden kan. Maar je moet hem wel gaan beantwoorden. Dus als ik vanmiddag zeg, je kan hem niet beantwoorden, betekent, oh, dan leg ik die vraag maar naast me neer. Nee, er moet een antwoord komen, het is de vraag van Christus. En dat is toch de Zoon van God? Die kan je toch niet negeren? Het is ook een vraag waar een bekommerde zondaar die zo van verre staat geen antwoord op durft te geven. Een arme zondaar die van verre staat, dat weet de Heer Jezus wel hoor. En wacht maar, er komt een dag dat je antwoord geven mag. Door het onderwijs dat je van hem gaat krijgen. En nu zijn er ook in onze midden. En ik hoop dat dat tot verwondering mag leiden. Die door genade antwoord geven kunnen. Omdat ze dat van God geleerd hebben. En zo willen we dan biddend luisteren naar die vraag die Christus deze middag in het midden van de gemeente van Rotterdam-Kralingen neerlegt. Bidden om de krachtige werking en de doorwerking van de Heilige Geest, opdat Hij het antwoord voor het eerst en bij vernieuwing hier in het hart gaat leggen. We schrijven als thema boven de prediking een vraag naar de betaling voor mijn schuld. Dus een heel persoonlijk thema. Een vraag naar de betaling voor mijn schuld. En dan gaan we ontdekken dat deze vraag een rechtvaardige vraag is. Want er wordt in de tekst gesproken over de lossing van mijn ziel. In de tweede plaats is die vraag een onmogelijke vraag. Want de Heer Jezus vraagt, wat zal een mens geven tot lossing van zijn ziel? En tenslotte is het een hoopgevende vraag, want het is Christus die deze vraag stelt. En het is Christus die deze vraag aan het hart van een mensenkind legt. Ja, het is Christus die deze vraag door de krachtige werking van zijn geest in het hart van een mens kan leggen. En als dat gebeurt, is het inderdaad een hoopgevende vraag. Een vraag naar de betaling voor mijn schuld. Een rechtvaardige vraag, een onmogelijke vraag en een hoopgevende vraag. De Heer Jezus is met zijn discipelen in een heel bekend deel van Israël gekomen, Caesarea Philippi. En dat is echt een bekende plaats geworden, ook in de Heilige Schrift, want het is die plaats dat de Heer Jezus een onderzoek gaat instellen bij zijn discipelen. Ze zijn erop uitgetrokken geweest, ze hebben het woord gepredikt, ze hebben Christus gepredikt. En toen kwam de Heere met een vraag bij hen, toen ze terugkwamen van hun opdracht. Wie zeggen de mensen nu dat ik ben? Vertel me dat nou eens, discipelen, wat horen jullie nou onder het volk? Wat zeggen ze nou over mij? En uit de antwoorden die de discipelen gaan geven, kunnen we opmaken dat de hoorders blind zijn voor de persoon en het werk van Christus. En toen werd het heel persoonlijk. Heb je ook eens een persoonlijke vraag gekregen van de Heere? Maar wie zegt gij? Nou, gemeente van Kralingen. Wie zegt gij dat ik ben? Wat hoort de Heere van u? Wat hoort de Heere van jou? Nu je daar in de bank zit. Wie zegt gij dat ik ben? Ben je ook een vriend en metgezel van die discipelen? Met uitzondering van Judas? Die van harte konden zeggen, door middel van Petrus, want die neemt het woord, gij zijt de Christus. De Zoon van de levende God. Hoe zijn ze aan die kennis gekomen, gemeente? Nou, dat gaat de Heer Jezus ze verklaren. Nee, dat komt niet uit henzelf op, maar dat heeft zijn Vader hen geopenbaard. Dat was vrucht van het onderwijs wat de Heer Jezus tot nu toe over zichzelf aan hen gegeven heeft. O, deze Jezus is de Christus. De van God gezonden Christus, hij is de Messias die zo lang beloofd was, de gezalfde. En waartoe was hij gezalfd? Wat is de betekenis? Hij is de Christus, de Zoon van de levende God. Kenden de discipelen hem zo? Verstonden ze de diepe naam van de naam Christus? O, in zekere zin wel. Want Christus is allereerst gezalfd om de hoogste profeet en leraar te zijn. Nou, zo hebben ze hem leren kennen tot hun verwondering. Wat kon een meester spreken? Wat een diepe woorden kon een meester uitspreken? Wat een onderwijs hebben ze niet van de Heer Jezus ontvangen toen ze mochten zitten als het ware aan zijn voeten. Jazeker, Christus was die profeet. Of van in het Oude Testament al gesproken werd dat hij een profeet zal verwekken. Zagen ze hem ook als koning? Ja, ook in zekere zin. Al hadden ze er wel wat verkeerde beelden bij. Aanvankelijk. Want hij zou toch die koning zijn die hen zou verlossen van de Romeinen. En tegelijkertijd konden ze er ook niet omheen dat hij als koning, als de Zoon van God gezonden was, die zo machtig was om grote wonderen te verrichten. Maar zagen de discipelen nu ook in die Christus, die gezalfd is tot priester, tot profeet en tot koning, zagen ze in hem nou ook een priester? Oh ja, onder de discipelen waren er ook een aantal die waren ooit onder de prediking van Johannes de Doper geweest. En Johannes de Doper heeft Christus mogen aanwijzen als het lam Gods dat de zonde der wereld wegdraagt. En wat past die uitdrukking, die naam lam Gods, toch heel duidelijk bij heel die offerdienst, bij het priesterschap, dat openbaar kwam in de stam van Levi. En toch, toch bleef heel veel over dat ambt als priester voor die discipelen verborgen. Maar dat gaat veranderen. Want als de Heer Jezus dan die oprechte belijdenis hoort bij de discipelen, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God, gaat hij daar in de delen van Caesarea Philippi nader onderwijs geven. Waarover? Over zijn lijden en sterven. Over zijn priester zijn. En hoe kwam dat onderwijs nu bij de discipelen binnen? Nou, van één weten we heel duidelijk hoe hij reageerde. Namelijk Petrus. Wat maakt het bij Petrus dan los als hij zijn meester hoort zeggen dat hij moet gaan lijden en moet gaan sterven? En dat hij die weg onherroepelijk zal moeten gaan. Want als de Heere sprak, dan sprak hij als een machthebbende. Dus toen hij over dat lijden begon te spreken, over dat sterven begon te spreken, klonk daar ook zijn macht in door. Maar Petrus is het er niet mee eens. Dat zal geenszins geschieden, absoluut niet, meester. We hebben het samen gelezen. Petrus neemt de Heer Jezus apart. En dan durft Petrus nota bene zijn meester te bestraffen. En wat zegt de Heer Jezus dan? Petrus, je loopt weer voor me uit. En zolang een mens voor de Heer Jezus uitloopt, gaat hij de Heer Jezus vertellen hoe hij het moet doen. En dat gaat natuurlijk helemaal verkeerd. Maar wat is het profijtelijk om achter hem aan te komen? Ja, het was wel heel scherp wat de Heer tegen zijn kind zei. Want Petrus is een kind van God. Satanas gaat achter mij. Simon Petrus mist een belangrijke les in zijn leven. Oh ja, hij had zichzelf echt wel leren kennen als zondaar voor God. Als ik terugdenk aan die eerste wonderbare visvangst, is hij zo overweldigd nadat ze een nacht niks gevangen hebben en in de vroege morgen een net vol vissen, dat hij voor de knieën van Christus, aan de voeten van Christus terechtkomt als een onwaardige zondaar en dat hij zegt, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. En daarmee was hij op een geschikte plek. Met zijn zondig bestaan lag hij aan de voeten van Jezus. Gij zult zijn naam heten Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Ja, Petrus die stond met zijn zonde ook in de schuld bij God, maar wat lag voor hem nu in de neven gehuld? Wat begreep Petrus nou niet hoe die van die schuld verlost zou worden? Hij kon niet de weg begrijpen die de Heer Jezus zou gaan om Petrus en al Gods kinderen van hun schuld te verlossen. En als je dat niet verstaat, gemeente, dan weet je geen raad met de boodschap dat Christus veel moest lijden en sterven. Dan weet je ook geen raad met de prediking van een gekruisigde Christus. Dan kun je ook niet uit de voeten als je hoort dat Christus de dood moest ingaan. En dan zul je ook de diepe betekenis van het heilig avondmaal niet verstaan. Want dan is er geen plaats voor Christus als borg die in plaats van een zondaar de schuld op zich genomen heeft en die schuld betaald heeft. En uit heel de reactie van Simon Petrus hier in de context van onze tekst blijkt dat Petrus dat zicht miste. En daarom moest hij achter Jezus aankomen, achter Jezus geplaatst worden, om het daar te leren. En wie door de Heer Jezus achter Christus geplaatst wordt, die wordt er zelf helemaal buiten gezet. Die moet, zoals de Heer Jezus zegt in vers 34, zichzelf leren verloochenen. Die moet, zo zegt de Heer Jezus in vers 35, zijn leven gaan verliezen. Ja, hij voegt eraan toe in vers 36 dat hij aan heel de wereld niets meer heeft. En dan blijf je maar met één vraag zitten, gemeente. Wat zal een mens geven tot lossing van zijn ziel? En dat is de vraag van onze tekst. Een rechtvaardige vraag. Die vraag komt van God. Die zit op de troon van zijn gerechtigheid en gericht, zoals Ethan zong in Psalm 89. En hij regeert daar als een rechtvaardige koning. En als een rechtvaardige koning komt hij met deze vraag. Wat zal een mens geven tot lossing van zijn ziel? Gemeente, we zijn in de catechismus gekomen aan het begin van het tweede deel. Het eerste deel is afgesloten. Het eerste deel dat ging over de vraag hoe groot mijn zonden en ellenden zijn. En nu gaat de catechismus verder bij het stuk van de verlossing. O, in dat eerste deel van de catechismus werden de overtredingen tegen Gods wet aangewezen. De oorsprong van al onze zonden werd ook aangewezen, onze diepe val in het paradijs. De Heer heeft vanuit zijn woorden straf laten aanzeggen. Dat rechtvaardige oordeel, dat aangrijpende oordeel. Vervloekt is een ieder die niet blijft in hetgeen geschreven staat in het boek der wet om dat te doen. Zeg gemeente, heb je amen leren zeggen op het onderwijs wat we tot nu toe hebben gekregen uit de Heidelberger catechismus? Heb je leren buigen voor de tijdelijke en de eeuwige straffen die wij hebben verdiend? Maar heb je toen ook geroepen? Geroepen tot God, die niet alleen een rechtvaardige koning is, maar ook een barmhartige koning. Geroepen, o Heer, verlos mij toch van mijn zonde. Heere, verlos mij toch van de straf die ik verdiend heb. Zou ik nog genade kunnen krijgen bij U, o God, bij Uw genadetroon? En de echo van deze vraag in de nood geboren vind ik terug aan het begin van zondag 5. Aangezien wij dan naar het rechtvaardig oordeel Gods de tijdelijke en de eeuwige straf verdiend hebben, is er nog een middel waardoor wij deze straf kunnen ontgaan en wederom tot genade komen. Hier is een mensenkind aan het woord in de catechismus die geleerd heeft op de school van de Heilige Geest dat hij betalen moet. Betalen voor zijn schuld, dat moet hij zelf doen. O, dat is een les die de ware avondmaalgangers leren verstaan in hun leven. Want de mens heeft zichzelf in de schuld voor God gebracht door al zijn zonden die hij in zijn leven gedaan heeft. En nu mag God als die rechtvaardige koning vanaf zijn troon regeert die vast is, omdat hij regeert op gerechtigheid gericht. Hij mag die betaling van u, jou en mij eisen. O gemeente, ik leg het na aan uw hart, met name degenen die dit nog nooit hebben leren verstaan. Er moet lossing komen, echt waar hoor, er moet lossing komen. Onze tekst zegt het, Christus zegt het. Het is een eis die van Gods wegen op u komt. En het is niet de eerste keer dat deze eis aan uw hart wordt gelegd. Betaal mij toch, o zondaar, wat gij schuldig zijt. O, in de vraag die Christus stelt in onze tekst, spreekt hij over onze ziel. Onze onsterfelijke ziel die zo kostbaar is. We hebben er maar één van. En een oude uitdrukking is, o zo waar. Ziel verloren is toch alles verloren. O, die ziel was zo rein, want hij kwam uit God. God heeft die ziel geblazen in de mens die geschapen werd in paradijs. Maar door de zonde is die reine heilige ziel een schuldige ziel geworden. En voor de schuld van die ziel, van dat mensenkind, moet de mens betalen. En dat ligt heel duidelijk opgesloten in het woordje lossing, wat wij in onze tekst vinden. Dat woord, gemeente, dat roept een beeld op. En dat kunnen jullie jongens en meisjes best begrijpen. Kijk, in de tijd van de Bijbel, in de tijd toen de Heer Jezus de aarde was, had je nog niet zoveel muntgeld of papieren geld zoals wij dat kennen. En als er dan iets gekocht werd of je wilde iets hebben, dan werd er geruild. Het ene product werd voor het andere product geruild. Bijvoorbeeld, een stukje ijzer werd geruild voor een stukje brood. Nou, dat kwam in de tijd van de Bijbel best voor. Best veel voor. Maar, dan moest het natuurlijk wel een eerlijke ruiling zijn. Dus als er twee dingen geruild werden, moesten die beide producten van evenveel waarde zijn. Dan had je een eerlijke ruiling. Nou, dat wil het woord lossing in onze tekst zeggen. En dan ga ik het concreet maken. Gemeente, u, jij en ik moeten wat ruilen met God. Wil God u het eeuwige leven schenken? Wil God u verlossing schenken? Moeten wij iets aan God geven wat helemaal in waarde past bij dat eeuwige leven, bij die verlossing die hij een mens wil schenken? Dat moet werkelijk van evenveel waarde zijn. Van genoegzame waarde waar God echt tevreden mee is, zodat hij inderdaad u de zaligheid kan schenken. Dan moet er, om de woorden van de catechismus te gebruiken, aan Gods gerechtigheid genoeg geschieden. Of door een mens, of door een ander, of door uzelf, of door een ander. En wat is dan die losprijs? Die van voor de Heere van zoveel waarde is, dat hij inderdaad in ruiling daarvoor de zaligheid aan een zondaar schenken kan. Wat is dat genoegzame betaalmiddel? Vanmorgen is het hoorbaar en zichtbaar voorgesteld. Niets anders dan bloed. En dat kan een mens alleen geven als hij de dood in zal gaan. Want de Heer heeft gezegd, de ziel die zondigt, die moet sterven. In de weg van sterven, van de eeuwige dood, kan de toorn van God gedragen worden. En daarbij komt dat de wet van God volmaakt gehouden moet worden. Dat zijn de twee eisen die de Heere eist van een mens wil er een waardevolle prijs zijn die past bij het schenken van de zaligheid. Het dragen van de toren van God over de zonde en het volmaakt houden van Gods liefdeswet. Zou u dat kunnen? Zou jij dat kunnen volbrengen? Zou ik het kunnen? Wat zal de mens geven tot lossing van zijn ziel? En dat brengt ons onze tweede gedachte. Een onmogelijke vraag. Want let er toch eens even op, gemeente. En u zit biddend te luisteren, hè? Want antwoord moet komen. Christus wacht. Let eens op wat Christus zo nauwkeurig vraagt, ja eist in deze vraag. Hij zegt, wat zal een mens geven tot lossing van zijn ziel? Hij spreekt de mens aan. De mens moet het geven, de mens wordt het geëist, de mens moet betalen. Ja, dat hoort zeker bij Gods rechtvaardige eis. En we vinden dat duidelijk in de catechismus terug. Er moet betaald worden, of door onszelf, of door een ander. Door een mens dus. Wat zal een mens geven tot lossing van zijn ziel? En waarom ligt de nadruk hier op dat woordje mens? Wat heb je dat geleerd door de Heilige Geest? Het is toch omdat de mens gezondigd heeft? En omdat de mens gezondigd heeft, is het toch billijk, is het toch rechtvaardig van God dat de mens moet betalen? O, wat openbaart Christus zijn Vader in deze tekst. Als een God die echt rechtvaardig is in al zijn handelen, in al zijn richten. O, wat zult u, wat zul jij, wat zal ik, o mens, geven tot lossing van uw ziel, tot betaling van uw schuld. Ja, uw leven, uw bloed. Dat eist de rechtvaardige God van u, jou en mij. En dat kan niet. Dat betekent toch omkomen? Want beschikt u nou over zo'n middel? Beschik jij over zo'n middel, jongeren? Beschik ik, dominee, over zo'n middel? Welk mens hier in ons midden heeft nou iets om als lossing van uw schuld God te kunnen aanbieden? Wat echt van zoveel waarde is, dat God er tevreden mee is. Wat zal een mens geven tot lossing van zijn ziel? O, als je een ogenblik bij deze vraag wordt stilgezet. En je tuurt door het geloof op deze vraag. Dan ontdek je dat in deze vraag het antwoord al opgesloten ligt. Wat kan een mens geven tot lossing van zijn ziel? Niets. Totaal niets. Verschillende verklaarders en ook onze kanttekenaren die hebben een verwijzing bij onze tekst geschreven. Een verwijzing naar het boek der psalmen. Namelijk psalm 49 vers 8. En wat staat daar? Niemand van hen zal zijn broeder immer meer kunnen verlossen. Hij zal Gode zijn rantsoen niet kunnen geven. In deze psalm die voor de kinderen van Korah geschreven was, komt heel duidelijk naar voren wat het loon op de zonde is. Ga psalm 49 maar eens doorlezen. En niemand kan zich van die straf ontheffen. Het loon op de zonde is de dood. Niemand kan een ander of zichzelf van deze rechtvaardige straf verlossen. Al had je alle rijkdom van de wereld bij elkaar vergaderd. Maar dan nog heb je niks. Dan is het nog te kort om de welverdiende straf te ontgaan en de schuld te kunnen betalen. Geen mens kan het rantsoen geven. En het woordje rantsoen hier in Psalm 49 heeft exact dezelfde betekenis als het woordje lossing die de Heer Jezus gebruikt in onze tekst. Dus in deze Psalm 49 laat de Heer het zelf nog eens heel duidelijk weten aan de mens dat het onmogelijk is dat de mens voor zijn schuld zou kunnen betalen. Het wordt nog duidelijker als we verder gaan lezen in Psalm 49. Want in het negende vers staat: want de verlossing van hun ziel is te kostelijk en zal in eeuwigheid ophouden. Dat betekent, de betaling is te zwaar om te kunnen volbrengen. Het wil met deze woorden zoveel zeggen, die nimmer eindigende eeuwigheid is zelfs te kort om het te kunnen betalen. En daarbij komt dat de mens elke dag zijn schuld groter en groter maakt. Maar kunnen wij door onszelf betalen? Geenerlei wijze. Maar wij maken de schuld ook dagelijks meerder. En evenwel, nochtans, blijft deze eis liggen op uw hart. En komt Heer Jezus deze middag als de grote profeet en leraar en zegt het tegen de gemeente van Rotterdam-Kralingen: wat zal een mens geven tot lossing van zijn ziel? Totaal onmogelijk. Zie je wel dat de Heer een mens in de onmogelijkheid brengt? En als dat een werkelijkheid voor je wordt, dan weet je het niet meer. Dan voel je je zo verloren, omdat niemand je kan redden. Wist je dat dat ook een betekenis is van het woordje verloren? Kolbrugge heeft dat heel mooi onder woorden gebracht. Ik kwam het tegen in het dagboek De Gouden Scepter, toegereikt. En ik citeer hem even. Onder het woord verloren versta ik iemand die op zulk een wijze verloren is, dat voor hem hier beneden, dat is op aarde, bij het hele schepsel geen redding te vinden is. Voor hem is geen redding mogelijk en de mens kan zichzelf allerminst helpen. De eerste stap op de weg des levens is het gevoel van deze verlorenheid. Dus dit is ook een aspect van het woordje verlorenheid. Werkelijk ontdekken, er is niemand meer in deze ganse wereld die mij kan redden. Hoor je dat? Niemand. Ook een ander kan het niet voor je doen. Een kind van God niet, waar je misschien hele goede gesprekken mee kan hebben en die je bij tijd ook wat onderwijs kan geven en de weg kan wijzen. Ook een dominee niet, die geroepen wordt om vanuit het woord onderwijs te geven en die, als het goed is, met een pastoraal hart naast je komt zitten om te luisteren wat je geestelijke vragen zijn. Geen mens. Zelfs het meest heilige kind van God zal je niet kunnen helpen. Kan een engel dan misschien nog wat betekenen voor een mensenkind? Ook niet. Want de Heere zegt in onze tekst: wat zal een mens geven? En een mens is dat schepsel dat een lichaam en een ziel heeft. En de engelen hebben geen lichaam van vlees en bloed. Engelen zijn geesten, die zijn feitelijk alleen ziel. Kan een dier het dan niet? Want wat zijn er in het Oude Testament niet ontzaglijk veel dieren geofferd. In de tabernakel en in de tempel. Kan dan ook vandaag in de 21ste eeuw dan niet een geit voor mij sterven? Of een schaapje voor mij sterven? Ook dat niet. Want heel die Oud-Testamentische offerdienst riep om een ander offer. En trouwens, wat is het grote verschil tussen een dier en een mens? Een dier bestaat uit een lichaam van vlees en bloed, maar een dier heeft geen ziel. En de Heere eist, wat zal een mens met ziel en lichaam geven tot lossing van zijn ziel? En toch, waar niemand is, geen mens, geen dier, geen engel, zegt de Heere, en toch moet de mens betalen. De mens, dat schepsel dat geschapen is met een lichaam en een ziel. Maar die mens is gevallen. Die mens is verloren geraakt. Met lichaam, met ziel. Geen bloot schepsel, niet één schepsel is er te vinden in de ganse wereld die een mensenkind kan verlossen, die de schuld van een mensenkind kan betalen. Begrijpt u misschien waarom dat ik mijn tweede gedachte heb genoemd een onmogelijke vraag? Heere Jezus, hoe kunt u deze vraag aan mij stellen? U weet toch wie ik ben? En toch stelt er Jezus deze vraag. Toch wil hij deze vraag in het hart van een zondaar gaan leggen. Waarom? Om je in de onmogelijkheid te brengen. En als de Heere dat zelf doet door zijn woord en geest, wat wordt het dan benauwd, zeg? En wat verzetten wij ons er toch tegen? Om alles te moeten verliezen, als alles bij de handen wordt afgebroken, dat je niks meer overhoudt, dat je alles kwijt moet raken, wat je dacht te hebben om voor God te bestaan. O, misschien heb je wel gedacht, mijn liefde tot God kan mij redden. Misschien heb je wel eens gedacht, nu heb ik zo hartelijk gebroken met mijn zonde, nu zal de Heere mij wel aannemen. Misschien ben je wel geraakt door het evangelie, door een psalmvers dat je ziel zo raakte, omdat het precies de toestand van je hart vertolkte. En heb je er een poosje uit mogen leven, maar na verloop van tijd raakt je de kracht eruit kwijt. En je zocht het hier en je zocht het daar en je kwam erachter tekort, tekort, tekort. Geen toereikend betaalmiddel. Je leven lag verklaard in het leven van de bloedvloeiende vrouw, waarvan we lezen enkele bladzijden terug in het Markusevangelie. Ze had al het hare aan haar ziekte ten koste gelegd. Maar geen baat gevonden. Het was met haar veel eer erger geworden. En dan komt de Heere. En dan komt Christus. En die gaat deze vraag in je hart leggen. Terwijl je niks meer kan. En niks meer hebt. Totaal onmogelijk. Wat heb je nou tot lossing van je ziel? Wat heb je nou, o mens, tot betaling van je schuld? Als je nou deze middag, hier op deze dag, 28 juni, je balans eens op moet maken van heel je leven, kinderen, jongeren en ouderen, met alles wat er geweest is, wat heb je dan als lossing van je ziel? Niets. Totaal niets. Alleen maar schuld. Alleen maar zonde. En daarbij ben je zo zwak, ook ik, dat we werkelijk niet in staat zijn om één seconde de volle toorn van God over uw zonden te kunnen dragen. Ik hoop, gemeente, dat datgene wat nu gepredikt wordt, de ervaring is van je hart. En dat het te midden van al die stormen in je hart, die vraag geboren wordt. Wat moeten we dan voor een middelaar en verlosser zoeken? Is er dan werkelijk nergens iemand die mij kan verlossen? Is er dan werkelijk niemand die zorg kan dragen voor mijn onsterfelijke, schuldige ziel? Is er dan werkelijk niemand die de toereikende lossing kan bieden om mij van mijn schuld te verlossen? En dan hoor ik die leerling in de catechismus zeggen: zulk één. Als de onderwijzer vraagt, wat moeten wij dan voor een middelaar en verlosser zoeken? Zulk één, hoor je het, er is er één. Anders kon het antwoord nooit luiden, zulk één, er is er één. Er is toch een ander. Wie dan? Nou, net die persoon, die liefdevolle persoon, die in onze tekst aan het woord is en die de vraag stelt: of wat zal een mens geven tot lossing van zijn ziel? Kijkt u maar in vers 34. En tot zich geroepen hebbende de scharen met zijn discipelen, zeide hij tot hen: dat is Christus die deze vraag stelt. En omdat hij deze vraag stelt, is het een hoopgevende vraag. En zullen we van die hoop eerst eens gaan zingen? Psalm 130, het vierde vers. Hoopt op de Heere, gij vromen. Is Israël in nood, er zal verlossing komen. Zijn goedheid is zeer groot. Ja, gemeente, het is Christus die deze vraag deze middag laat verkondigen. En als Hij deze vraag stelt, is het antwoord er ook. En dat maakt die vraag zo hoopgevend. Gemeente, is het wel eens een wonder voor je geworden dat er een mogelijkheid bij God is om echt verlost te worden van je zonde, van je schuld? O, nu gaat de catechisme spreken van een middelaar en verlosser. En die middelaar en verlosser waar de catechisme als het ware heen stuwt, is het antwoord op de vraag: wat zal een mens geven tot lossing van zijn ziel? Maar dan moet het wel een persoon zijn die aan hoge eisen voldoet. Hij moet een middelaar zijn, hij moet een verlosser zijn. Hoop ik later nog wat meer van te zeggen. En wat zijn de eisen van deze middelaar en verlosser? Hij moet een waarachtig mens zijn. Hij moet een rechtvaardig mens zijn. En hij moet waarachtig God zijn. En waarom moet hij waarachtig mens zijn? Omdat hij het zelf zegt in onze tekst. Wat zal de mens geven tot lossing van zijn ziel? En hij moet eens even een ogenblik op je in laten werken. Dan zegt de Heer Jezus, de Zoon des Mensen, wat zal een mens geven tot lossing van zijn ziel? En dan staat hij als een mens die lijden kan, die sterven kan. Daar staat hij als een mens die door de weg van geboorte op de aarde gekomen is. Daar staat hij als een waarachtig mens. Op weg naar de dood. En daar staat hij tegelijkertijd als een rechtvaardig mens. Nooit één zonde gekend nog gedaan. Een mens die niet schuldig is aan de erfzonde waarmee wij mensen ontvangen en geboren zijn. Daar staat Heer Jezus als een rechtvaardig en een heilig mens. Als een mens die volmaakt leeft naar de heilige wet van God. Zo'n mens die eist God voor een middelaar en verlosser en tegelijkertijd moet hij nog sterker zijn dan dat? Hij moet meer zijn dan de eerste Adam in het paradijs. Hij moet veel meer zijn dan u, jij en ik. En dan kom ik bij die tweede eis van de middelaar en de verlosser. Hij moet God zijn. Echt God. Waarachtig God. Waarom? O, die straf. Die eeuwige straf. Is zo lang. En de toorn van God is zo zwaar. En de vloek van de wet is zo verterend. Dat alleen een persoon die zou kunnen dragen. Die inderdaad echt mens is. Maar tegelijkertijd ook God is. Om het naar die goddelijke natuur werkelijk tot in het allerlaatst en het diepst te kunnen volbrengen. O, wat klinkt er dan toch een hoopgevende boodschap door in de catechismus. Voor een zondaar die helemaal is vastgelopen met zijn eigen verlossingspogingen, met zijn eigen verlossingsgrondjes. Die werkelijk echt niets meer in bezit heeft om aan Gods recht te kunnen voldoen. En dan te horen, zulk één, hij is er. Het is de persoon die de vraag stelt, het is Christus. O, zie hem toch staan, gemeente, te midden van zijn discipelen en de scharen. In de velden van Caesarea Philippi. God uit God. Licht uit licht. En tegelijkertijd waarachtig rechtvaardig mens. En hoor hem zo eens spreken.
dat de Zoon des mensen veel moet lijden en verworpen worden van de ouderlingen en de overpriesters en de schriftgeleerden en gedood worden en na 3 dagen weer op zal staan. Dat zegt Hij als de middelaar en verlosser in de delen van Caesarea Philippi. En Hij kon dit zeggen, want Hij is die persoon waarvan hier gesproken wordt, zulk een waarachtig, rechtvaardig mens en tegelijkertijd waarachtig God. En dan ga ik weer even terug naar die vraag. Daar staat Hij, Zoon des mensen, Zoon van God. En Hij legt de vraag aan het hart van de hoorders, aan uw hart. Wat zal een mens geven tot lossing van zijn ziel? En wat denkt u, gemeente? Zou Hij op dat moment die vraag niet ten volle gevoeld hebben in zijn eigen hart? Want Hij staat daar om het antwoord te gaan geven op die vraag. Hij staat daar als de middelaar en verlosser die werkelijk bij machte is om aan die hoge, hoge eis van Gods recht te kunnen voldoen. En Hij weet wat zijn Vader van hem eist. Lossing voor de zielen die Hij van eeuwigheid van zijn Vader gekregen heeft. En voor die grote scharen gaat Hij zijn bloed storten. Omdat Hij weet, zonder bloedstorting is er geen vergeving. Mijn Vader eist mijn dood. Mijn Vader eist mijn bloed. En ik wil dat bloed geven. En ik zal dat bloed geven. Want mijn bloed en mijn gerechtigheid zijn de losprijs anders geen. En is dat ook vanmorgen niet hoorbaar en zichtbaar gepredikt, gemeente? Hoe die lieve Jezus Christus als een verbond des volks geworden is en zijn lichaam liet verbreken en zijn bloed heeft laten stromen, opdat God door dat bloed, door dat gebroken lichaam van Christus heen, tot een arme zondaar komen kan en komen zal. En dan ga ik tenslotte, voordat we gaan afsluiten, nog 1 keer terug naar die Psalm 49... waarna verwezen wordt in onze tekst. Wat stond daar ook alweer? Niemand van hen zal zijn broeder immer meer kunnen verlossen. Niemand. Ja toch. Zulk één. Die zijn broeders in alles gelijk geworden is. Opdat hij een barmhartig en getrouw hoge priester zou zijn in de dingen die bij God te doen waren, om de zonden des volks te verzoenen. Weet u wie daar stond in Caesarea Philippi? Weet u wie het ten diepste is die de vraag stelde, of wat zal een mens geven tot lossing van zijn ziel? Het is de oudste broeder van het huisgezin Gods. En hij heeft de losprijs betaald voor alle andere broeders en zusters die horen bij dat huisgezin van God de Vader. Niet met goud of zilver, maar met zijn dierbaar borgbloed. Dat is het verbondsbloed, het bloed des Nieuwen Testaments, het welk Hij voor al de zijnen heeft vergoten. En het is op grond van die bloedstorting, die de lossing van de schuld is, dat Christus aan het kruis op Golgotha geroepen heeft. Het is volbracht, de schuld is betaald. Het handschrift is uitgewist. En waar een zondaar in de onmogelijkheid terechtgekomen is, waar een zondaar in een doodlopende weg gekomen is, met deze vraag: wat zal een mens geven tot lossing van zijn ziel? Die zal een bezoek krijgen van Christus. En die zal het uit de mond van die liefste gaan horen. O zondaar, de losprijs voor uw ziel, jouw ziel, is mijn bloed, mijn hartebloed, mijn borgbloed, het bloed des verbonds. Zo kon hij met dat bloed gaan tot de Vader. En zo komt hij met dat bloed tot een arme zondaar. O, wat een wonder, als we zo een bezoek mogen ontvangen van deze hoogste profeet en leraar, die tegelijkertijd de priester is van zijn kerk. Hij heeft de losprijs. En die losprijs ligt klaar. En hij wordt ons voorgesteld als een bloedfontein die geopend is. En daarom, arme zondaar, vlucht toch voor het eerst en steeds weer opnieuw tot die bloedfontein Christus. Want het is beter tot de Heere de toevlucht te nemen dan op een mens te vertrouwen. Het is beter tot de Heere de toevlucht te nemen dan op prinsen te vertrouwen. Amen. Eindigen wij met dankzegging. Heere, zoudt u dit woord, wat hoorbaar en zichtbaar deze dag verkondigd is, met uw zegen willen achtervolgen. Hartelijk dank dat u gaf te luisteren en gaf te spreken. En wilt u zo met ons meegaan in deze nieuw begonnen week. En weer heen leiden tot de volgende zondag. Om weer onderwijs van u te mogen ontvangen. Wat zijt gij, goed en goeddoende, voor slechte mensen. Zoudt u ons willen horen en verhoren, om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot Psalm 118, het vierde vers, 118 vers 4.
Alleen in vrede dag met u de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap door de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.